Welkom in de podcast Werken aan innerlijke vrede. En vandaag zit tegenover mij Nanda Kooijman van Eck. Van harte welkom, Nanda. Fijn dat je de tijd nam om naar hier te komen. Wie is Nanda?
Ja, dankjewel. Ja, Nanda Kooijman van Eck. Tegenwoordig luister ik ook naar de naam Echo. Want ik ben schrijfster en ik schrijf onder die naam. En verder ben ik vooral ook moeder van twee geweldige dochters. Ik ben echtgenote van Patrick Kooijman. En het dagelijks leven, naast dat schrijven, werk ik ook nog op een advocatenkantoor. Op part-time basis als een praktijkondersteuner eigenlijk. Werk ik aan allerlei projecten. En een van de dingen die ik daar ook doe, is de wekelijkse nieuwsbrief verzorgen. En dat is iets wat ik heel erg leuk vind, want dat heeft heel erg die link met dat schrijven, wat ik heel erg graag doe. En dan kan ik dan daar ook lekker in kwijt, in die rol. Verder ben ik gek op de natuur. Daar ben ik graag in de natuur. Ja. En ben heel erg gek op dieren, allerlei dieren. En dat is eigenlijk nooit anders geweest. Dat heb ik al van kinds af aan, zolang als dat ik me kan herinneren, heb ik heel erg de behoefte ook om bij dieren te zijn. Ik ben gek op dieren. Ja.
Hebben jullie dieren?
Ja, zeker. Ja, we hebben mijn dochters eigenlijk, of wij als gezin hebben een pony. Een grote pony waar met name mijn dochters dus op rijden. Die is al een jaar of 8, denk ik, nu inmiddels onderdeel van ons gezin. Dus de kinderen waren vrij jong toen die pony kwam en die is echt helemaal met ons gezin opgegroeid. Dus die is van belang bij ons. En daarnaast hebben we een tamme grasparkiet. En dat is ook een vogeltje wat graag bij ons is. En als ik bijvoorbeeld zit te schrijven thuis, dan komt hij ook bij me zitten. En dan houdt hij van hele verhalen op. Want we hebben hem heel jong gekregen. En heeft toen waarschijnlijk als vogeltje gedacht van dit zijn mijn soortgenoten. En zij praat op een bepaalde manier. En dat is hij dus gaan na papegaaien. Dus hij maakt hele zinnen. Dingen als, wat ben je mooi, wat ben je lief, wat ben je vrolijk. Dat soort dingen roept hij heel de dag tegen je. Dus het is ook een diertje waar je vanzelf vrolijk van wordt.
Mooi.
Ja.
Wat betekent werken aan innerlijke vrede voor jou?
Het is soms hard werken aan de innerlijke vrede. En dat heeft vooral te maken met het feit dat ik er nogal last kan hebben van een heel druk hoofd. 100.000 gedachten die tegelijkertijd kunnen komen. En dat is op zich ook wel heel, heel fijn op sommige momenten. Of vooral handig op sommige momenten. Als je heel veel gedachten hebt en dat kan koppelen aan een stuk creativiteit. Dan kan je hele mooie dingen maken. En dan blijf je maar, dan blijf je maar putten uit gedachten. En heb je daarin nooit tekorten, zeg maar. Je hebt altijd wel manieren om dingen te bekijken en te veranderen. Dus eigenlijk als het gaat om een stukje perfectie, waar ik ook wel eens last van kan hebben, dan is het ook wel handig, omdat je door al die gedachten en het wikken en wegen tot het beste resultaat kan komen. Maar de keerzijde van veel gedachten is natuurlijk wel dat het op enig moment kan leiden tot een soort van uitputtingsslag. Zijn er van die dagen dat je letterlijk een soort van vaatdoek voelt, omdat je te weinig hard hebt gewerkt aan je innerlijke vrede en aan je rust. En dan kan ik daar ook wel heel erg tegenaan lopen. Vroeger wat meer dan tegenwoordig, omdat ik wel manieren ben gaan zoeken om daarmee om te gaan. Om echt de vraag te beantwoorden, hoe werk je daar dan aan? Die is in de laatste tijd wel beter beantwoord geraakt. En dat daardoor heb ik daar wat meer grip op gekregen.
Mooi. Wat zijn jouw meest intense groei- of ommekeermomenten?
Dan popt er eigenlijk één gedachte direct op. Een belangrijk ommekeermoment in mijn leven was wel, ik kan me dat nog helder voor de geest halen, het moment dat ik met mijn vriendin Sonja door het bos liep, op de Vrachelse Heide. En dat ik haar voor het eerst eigenlijk vertelde van, goh, ik heb af en toe van die flarden van een verhaal in mijn hoofd. Ik weet niet precies wat ik daarvan moet vinden, maar het lijkt een verhaal over de toekomst. En het is eigenlijk een soort van ik-personage die mij vertelt wat ze ziet en wat ze voelt en wat er gebeurt. En mij ook laat kennismaken met vier anderen. En terwijl ik dat zo aan haar vertelde, kreeg dat steeds meer vorm, ging dat meer leven. En ik denk ook door het lopen, want ik had vaker dat verhaal in mijn hoofd, maar dat was meestal als ik op vakantie was, hè, in een staat van ontspanning. Of als ik in het bos wandelde, dan kwam dat verhaal weer in mijn hoofd. En die flarden kwamen dan omhoog. En zij zei toen op dat moment, dat was het ommekeermoment van, joh Nanda, waarom schrijf je het nou niet gewoon eens een keer op? He, je kan goed typen. Ja. Waarom zeg je niet, misschien helpt het je, omdat ik er bijna een soort van lasten van had. Dat het zo in mijn hoofd zat en gooi het eruit en dan, wie weet lucht het op of misschien kan je er wat mee. Dus dat vond ik toen een hele goede tip. En ik ben toen ook letterlijk, toen wij terugkwamen van die wandeling, ben ik achter mijn laptop gaan zitten en gaan typen. En toen vond ik het ook moeilijk om te stoppen met typen. Want dat verhaal daar bleef maar komen en dat typen daar ging vanzelf. Dus binnen de kortste keren had ik toen wel, ja, volgens mij was het rond de 80.000 woorden had ik toen op papier. En die opluchting was wel groot. En eigenlijk voorbij dat verhaal realiseerde ik me wel van, ja, dit is een verhaal, misschien kan ik wat mee. Ik had toen nog niet per se direct het idee van, ik ga een boek uitbrengen. Maar wel zo van, toen ik het verhaal eigenlijk toen pas van mezelf een soort van teruglas, dacht ik van, er zit ook een onderliggende boodschap in verweven. Het is fantasy. Het is voor jongvolwassenen. Een beetje science fiction misschien bijna achtig, omdat het zich in de toekomst afspeelt. Maar het is ook een verhaal met een boodschap. Het gaat in essentie over talent en over samenwerken. En ik vind het. Het belangrijkste van het boek is dat er verschillende talenten heel erg worden belicht. Een van de talenten is bijvoorbeeld sociaal-emotionele talent waarover je kan beschikken. Hè? Mensen die heel erg goed kunnen aanvoelen hoe gevoelens van anderen werken of hoe dat bij hen zelf al werkt. Dat is al heel knap, denk ik, als je dat heel goed kan, je eigen gevoelens doorgronden. Maar er zijn ook mensen die een sensor hebben om anderen goed te begrijpen en belangen van anderen in te schatten. Nou, dat is een enorm talent, maar dat is geen talent wat per se op school wordt getoetst. En zo zijn er nog meer talenten te bedenken. Nou, ik heb er dan 5 gepakt en in dat boek vertaald. En die worden eigenlijk, al die 5 talenten zijn nodig om uiteindelijk door middel van samenwerking tot grote prestaties te komen in het boek. En dat is eigenlijk de drang die ik voel om dat verschillende talenten te benadrukken. Ja.
En mocht de luisteraar zo denken, ja, over welk boek heeft ze het nou? Want ze heeft het over een boek en ze heeft een boek geschreven. Hoe heet het boek?
Dit deel wat ik nu heb geschreven heet Het Krachtige Kleitablet. Ja. En het is onderdeel van de Big 5 trilogie.
Ja. Ik wil het graag kopen en ik ga dan naar het Verboden Rijk.
Ja, ja.
En daar koop ik het.
Ja.
En het kost?
1999.
Ja, nee, maar dat is heel belangrijk. Ik kan me voorstellen dat mensen heel geïnteresseerd raken. Ik denk, goh, die Nanda, die vertelt dat eventjes. Maar ik wil het wel graag zelf lezen.
Ja.
We komen op de vraag, hoe geef jij nu zin en betekenis aan jouw leven?
Dat
zat al een beetje in het vorige antwoord opgevat,
ja.
Natuurlijk.
Ja, ja, dus dat verhaal verspreiden, wat meer dus dan alleen een fantasieverhaal, dat is voor mij een belangrijke manier om betekenis aan mijn leven te geven. Maar het zit ook in hele andere dingen, in kleine dingen, misschien wel vooral in het samen zijn met mijn gezin, met familie, met vrienden. Ik ben niet zo van de oppervlakkige gesprekken, daar kan daar heel erg moe van worden, maar mooie gesprekken met diepgang, dat geeft betekenis aan je leven. Als je dat met mensen kan, daar kan je heel blij van worden. En ik hoop dat de ander daar dan ook blij van wordt. Dus dat, dat heeft ook met zingeving en met betekenis te maken, dat soort dingen. Het samen zijn, het delen, het zelfliefde mogen ervaren van de mensen om je heen en dat ook zelf weer willen verspreiden. Dat is waar voor mij het leven wel uiteindelijk om gaat.
Mooi.
Ja.
Klinkt goed. De nieuwsbrief van deze maand, en ik moet zeggen van deze maanden, want het is de nieuwsbrief van juli en augustus. Ja, ik dacht, ik zal eens een thema pakken. Nou ja, dat is een best pittig thema, want wat is nou de essentie van jouw leven? Nou, daar gaan verschillende mensen in het boek, of in mijn nieuwsbrief, gaan daar antwoord op geven. Want ja, laten we eerlijk zijn, de essentie is voor iedereen. Voor ieder mens anders.
Ja.
Maar mag ik aan jou vragen, Nanda? Wat is de essentie van jouw leven?
Ja, ik vind dat een hele grote, best pittige vraag. Maar ik vertaal hem voor mezelf wat hij dan iets makkelijk te beantwoorden is of zo. Van wat is je doel op aarde? Wat doe ik hier? Mm-hmm. Wat doe ik hier op aarde? Waarom ben ik mm-hmm. hier gekomen? En ik moet je eerlijk zeggen dat ik best wel die vraag in mijn leven eerder heb gesteld. En eigenlijk nooit per se een heel helder antwoord daarop had of zo. Zo van ja, soms hobbelen we ook wel een beetje aan, zeg maar. Hè? Je doet je ding, je hebt je zorg mm-hmm. voor een heleboel dingen. Voor je werk, voor je huishouden, voor je kinderen. En ik kwam niet voorheen minder makkelijk in contact met het doel, met die missie waarvoor ik hier dan zou zijn. En ik merk nu ik meer dingen doe waar ik gelukkig van word. En schrijven is dan één ding, maar het zit hem ook. Hè? Ik heb ooit ook wel eens gedacht van ja, als het dan gaat om talent, hoe zit dat dan bij mij? Nou, ik heb altijd gedacht van ja, ik heb niet echt een uitgesproken talent of zo. Ik kan wel redelijk goed op school mee. En er zijn al een paar dingen die ik leuk vind om te doen. Maar echt een talent. Ik kon wel zag als mensen om me heen die dat dan wel heel helder hadden. En dan dacht ik van zo, je zou dat maar hebben, weet je wel. Dat gevoel, dat had ik eigenlijk nooit. Maar ik ben me de laatste jaren gaan realiseren van ja, moet misschien ook allemaal niet te groot maken. Op het moment dat jij dingen gaat uitproberen die misschien vaker in je gedachten of in je omgeving terugkomen en het spreekt je aan, dan is het op een gegeven moment ook een kwestie van ik ga het doen, uitproberen. En dan is voor mij ook de graadmeter, krijg ik er energie van en word ik er blij van, of juist niet. Nou, krijg ik energie en word ik blij, dan zit ik al in ieder geval in de juiste hoek. Hè? Ja. En als dat dan bijvoorbeeld iets is, iets visueels, dat je denkt van nou, ik wil iets doen met kleuren, of ik wil met schilderen, of een beetje in die hoek, in die creatieve hoek. Kan je zeggen, nou, ik pak een kwast en ik ga schilderen. En dan kan het in sommige gevallen nog niet per se direct op de kern zijn. Van nou, nee, het is dat schilderen, dat is het toch niet helemaal. Maar misschien is het dan toch wel iets met kleur of met vormgeving. Of met, hè, dus het is denk ik al heel zinvol ja. om uit te vinden in welke hoek je moet zijn. En dan kan je daar weer verder zoeken.
En ik hoor, doe.
Ja.
Doe.
Ja.
Gewoon doen.
Ja, ja. Voor mij is dat een manier geweest om erachter te komen wat mijn doel is op aarde eigenlijk. Door gewoon dingen uit te proberen en dan te ervaren van hey, wat brengt dit mij, wat brengt dit een ander? Dat is eigenlijk voor mij de route naar meer geluk geweest om te gaan doen en te ervaren. En zeker als je van nature de neiging hebt om erg in je hoofd te hangen, dan kan je 10 keer iets denken van nou, ik ga eens een keer dit doen of ik ga eens een keer dat doen. Maar ja, dat leidt dan niet automatisch tot geluk. Nee, je moet het echt doen.
Doen.
En wat het dan ook is, het is voor iedereen anders. En dat, dat heb ik echt moeten leren.
Welke dromen heb jij nog?
Ja, het eerste wat in mij oppopt is toch wel, ik schrijf over de Big Five. Over die, het boek gaat niet over de 5 dieren, maar over 5 jongeren met talenten. Maar het begint wel in Afrika en met de dieren, met die Big Five. En ik zou daar best zelf ooit een keer naartoe willen. Ja. Naar Zuid-Afrika met mijn gezin zou het allermooiste zijn. Ze dan toch mag dromen, dan gaan ze ook mee. Hè?
Dan doen we dat.
En dan daar zo'n reis en in contact komen, oog in oog staan met een leeuw. Ik schrijf daarover dat de hoofdpersonage dat meemaakt. Maar dat lijkt me ook wel gaaf om zelf een keer te doen. Oh. Dus is een grote droom.
Dat klinkt goed.
Ja. Ja, en droom/doel is wel deel 2 en 3 ook goed op papier zetten en uitgeven. Dat het dat de hele trilogie uiteindelijk wordt gelanceerd en niet één deel. Maar daar ben ik al goed in op weg. Dus
Nou, mooi.
Ik hoop dat die droom uitkomt.
Ik vraag aan iedere podcastgast, vraag ik van, ben je bang voor de dood?
Ja. Ik zei ja, maar het antwoord is nee. Ik ben zelf niet bang voor mijn eigen dood. Ik voel geen angst. Staan denk. Behalve dan dat ik het wel, ik voel wel angst voor de uitwerking die mijn dood zou hebben, bijvoorbeeld op mijn gezin en dan meer specifiek op mijn dochters. Als ik daarover nadenk, dan denk ik, ik weet niet of daar iets van projectie in zit, maar zelf ben ik als kind heel erg bang geweest om mijn moeder te verliezen. Mijn moeder heeft al zo lang als dat ik me kan herinneren een wat zwakke gezondheid. En ik ben altijd wel bang geweest om haar kwijt te raken. En ik kon dan ook niet overzien wat het dan met mijn wereld zou doen. En dat is zo'n diepgewortelde angst die dan een beetje in je systeem zit. En dan, als ik dan nu het projecteer als zelfmoeder zijnde naar mijn dochters, denk ik, wat heeft dat dan voor uitwerking op mijn meiden, hè, als ik er niet meer zou zijn? En dat vind ik heel lastig eraan.
Ja, nee, dat snap ik.
Ja,
dat snap ik.
Maar niet zozeer zelf dat ik bang ben voor mijn eigen dood of pijn of wat dan ook. Dat heb ik niet.
Nee.
Nee.
We komen al aan de laatste vragen toe. Welk boek zou je de luisteraar kunnen... Een titel of iets met betrekking tot... Het mag ook een lied zijn, hoor. Of als je zegt, nou ja, film vind ik makkelijker. Maar is er iets waarvan je een beetje sturing kunt geven van, goh... Of iemand die wil gaan schrijven en die luistert en die denkt, hey, die heeft een boek geschreven. In hoeverre zou dat iets voor mij kunnen zijn?
Ja, ja. Nou, als die laatste vraag vind ik heel makkelijk te beantwoorden. Als er iemand is die zoiets heeft van, hey, dat schrijven, daar zou ik ook blij van kunnen worden. Dan zeg ik, alsjeblieft, ga het doen. Mm-hmm. Schrijf zoveel mogelijk vanuit je gevoel. Als je de neiging hebt om of de wens hebt om hogere literatuur te schrijven, om dingen perfect te verwoorden, dan vergt dat misschien vooral techniek en iets anders. Maar als je zegt van ik heb vooral vanuit mijn hart het gevoel te willen schrijven, dan vergeet dan met name in de eerste fase van het schrijven de hele techniek. En het hoeft allemaal niet perfect, maar schrijf gewoon op wat je voelt of wat je ziet of wat je hoort of hoe het dan tot jou kan komen. Maar gooi het er lekker uit en ga gewoon aan de slag. Want de techniek is wel aan te leren. Hè? Het beter leren schrijven, hoe moeten de punten, de komma's, de aanhalingstekens. Ja. En dat is allemaal op te zoeken via Google. En ja. Als je het eens aan een ander voorlegt, je tekst, die kan vaak ook wel eens mijn ervaring helpen om zinnen nog wat pittiger te krijgen, wat beter te krijgen. Hè? Soms moet je wat inkorten of verlengen. Maar dan heb je het allemaal over techniek. Maar ik denk het begint... Want daar begint je geluk, je schrijfgeluk, zou ik bijna willen zeggen. Je plezier begint met het eruit gooien en gewoon lekker bezig zijn. En de rest, ja. Dat volgt dan wel.
Ja, ja. Nou, mooi, klinkt ja. Goed. Is er een bepaalde studie of een bewegingsvorm die jou geïnspireerd heeft?
Wat mij... denk ik aan twee dingen. Ik heb ooit in het verleden is een... dat is een NLP-training geweest, dat neurolinguistisch programmeren of zoiets heette het. Dat is een hele ingewikkelde omschrijving, vind ik zelf wel. Ik moest ook lang nadenken van, wat betekent dat nou precies in eerste instantie? Maar dat hebben ze toen natuurlijk wel uitgelegd. Maar eigenlijk was dat kort samengevat werken aan je persoonlijke ontwikkeling. En dat was dan door middel van modellen die ze je dan met allerlei trainingsvormen konden aanleren. En dat was voor mij wel... het eerste punt in mijn leven dat ik heel erg bezig was met persoonlijke ontwikkeling. Van wie ben ik nog meer dan moeder, nog meer dan werknemer, bij de rollen die je speelt.
Ja.
Wat je dan doet, want er zijn een heleboel trainingen, een heleboel goede manieren om aan de slag te gaan. Maar aan de slag te gaan met de vraag, wie ben ik en wat is mijn doel? Dat helpt om verder te komen, denk ik. Dus dat gun ik iedereen. En het tweede, als ik echt heel concreet, wat mij enorm helpt, is de rechtstreekse route opzoeken naar mijn hoofd. Want daar zit bij mij het grootste energielek zo nu en dan. Ja, een hele erge kracht, maar ook het lek. Mm-hmm. En de meditatieles bij jou helpt enorm. Ik voel dat als een moment, zo één keer in de week, waarop ik de boel een soort van... Ja, ik ervaar het bijna als resetten, dat ik me echt schoner voel of zo als ik gemediteerd heb. En
mooi.
In een groep vind ik dat prettiger als alleen, want dan heb ik toch makkelijk weer de neiging om afgeleid te worden of om zelfzoekende te zijn van hoe moet ik dat nou precies doen. Terwijl als je in een groep zit en als het wordt begeleid, dan dat helpt gewoon enorm. Dus dat werkt voor mij heel goed. Ja. Ja.
Dankjewel, dat is fijn om te horen als meditatieleraar.
Ja.
Ja, welke goede raad zou je de luisteraars mee willen geven voor onderweg? Want we zijn allemaal onderweg. Ieder mens. En jij bent 46 jaar, moeder van twee dochters. Hoe oud zijn jouw dochters?
De oudste die is 19. Die is inmiddels, die studeert inmiddels. Ja. Is alweer een stapje verder. En de jongste is 16.
Oké.
Okay. Ja.
Ja, ja. Nou, bijzonder.
Ja.
En je hebt er een nieuwe functie bij als schrijfster.
Ja.
En daar gaan we zeker het boek lezen. En ik heb ook al het idee dat me dat heel erg gaat inspireren. Maar misschien wel vanuit dat oogpunt. Welke inspiratie geef je ons de komende jaren mee? Want we weten allemaal, de wereld staat een beetje op zijn kop.
Ja.
Er gebeuren heel veel dingen die we nauwelijks kunnen behappen, die we ook niet kunnen begrijpen. En we zijn toch allemaal op zoek naar werken aan innerlijke vrede. Daarom luisteren mensen naar de podcast en krijgen ze de nieuwsbrief. Maar zou jij vanuit jouw visie, die jij toch een beetje mooi omschreven hebt in jouw boek, kunnen zeggen van, nou Piet, ik heb wel wat aanwijzingen of ik heb wel wat raad of ik heb wel wat suggesties.
Ja, ik denk dat het heel erg kan helpen als je enerzijds probeert, want je kan alle problemen in de wereld, als je daar heel erg op focust en heel erg het nieuws volgt, en dan kan je er ook, zeker als je daar gevoelig voor bent, heel erg in meegesleurd worden in een soort van wanhoop van, nou, waar gaan we met de wereld naartoe? Zonder je ogen daarvoor willen sluiten, hoor. Want die problemen zijn er natuurlijk wel. Maar het gaat er ook om dat je zelf de rust bewaart en zelf tot je kracht komt. En dat lukt niet als je in wanhoop verkeert. Dus komen tot je eigen kracht, maar ook anderen helpen om te komen tot de eigen kracht. Dus gewoon ook om eens te benoemen bij een ander. Als jij merkt dat iemand in je omgeving bijvoorbeeld echt een gevoelstype is. Nou, daar zou je eens iets over kunnen lezen. Van hoe herken je die types? Of bijvoorbeeld iemand die heel erg visueel ingesteld is. Of heel erg gek is op geluiden. Je hebt soms van die voorkeuren die van mensen afstralen. Of als je ze gewoon vragen stelt, dan wordt dat duidelijk dat ze ergens blij van worden. Of ergens goed in zijn. Of nou ja, wat dan ook. Als je dat dan herkent in iemand, dan is het ook wel eens goed om het gewoon te benoemen. Hm. Ik had laatst ook een gesprek erover met een vriendin. En we hadden het er ook zo over. En ik heb haar toen ook meegegeven. Joh, dat die gevoeligheid. Hè, ik zie je er ook soms mee worstelen. Maar het is natuurlijk ook een onwijze kracht. Het is zo mooi aan jou. En jij kan daar zulke goede dingen mee doen. Want jij kan als geen ander anderen aanvoelen. En meebewegen met anderen. En anderen begrijpen. Anderen steunen. Dus het zijn krachten die soms ook voor iemand dan ook als vanzelfsprekend zijn. Van ja, maar zo ben ik en ik heb er misschien vooral last van. Nee, ho. Ja. Dit is iets wat jou onderscheidt van de rest en waar jij echt heel goed in bent. En het is ook wel eens fijn als we dat tegen anderen zeggen.
Mooi.
Want dan komt het soms word je dan ook een soort van wakker of zo. Zo van, dat kan ik eigenlijk. Dat helpt. Dus elkaar dat geven en dat voor elkaar benoemen. En dat die plantjes zo een beetje water geven in je omgeving. Dat zou ik mensen wel mee willen geven. En dat probeer ik zelf ook te doen.
Mooi.
Ja.
Werken aan innerlijke vrede, Nanda. Resumé, daar begrijp ik uit. En doen, vooral gaan doen.
Ja.
Als je zoekt naar werken aan innerlijke vrede, ga het doen.
Ja.
En ga het bestendigen door te delen. Deel wat je voelt, deel wat je denkt.
Ja.
Deel als je vragen hebt en deel ook als je antwoorden hebt.
Ja. Ja, dan breng je elkaar op een hoger plan of zo. En dat is je hoeft het ook allemaal niet zelf te doen.
Volgens mij is daar ook een beetje de rode draad in jouw boek.
Ja. Hè? Ja, 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 ja.
Gaan doen,
ja.
Gaan ontdekken.
Ja.
En dan inderdaad gaan delen.
Ja.
En dan elkaar gaan helpen, wat je zo mooi zegt.
Ja, samenwerken om tot iets te komen wat tot nu toe niet voor mogelijk is geleken. Hè? Ik bedoel, het gaat over rampen die tegengehouden moeten worden. Nou, wat voor rampen zien wij in de wereld op dit moment? Hè? Er is heel wat gaande. En ja, ik zeg niet dat het boek daar oplossingen voor biedt, natuurlijk niet. Maar het biedt wel een soort een gevoel van hoop. Zo van, ja, als we echt op een andere manier elkaar waarde schatten en echt op een andere manier gaan samenwerken. Ja, wie weet wat er dan in de toekomst nog verder mogelijk is als het gaat om het voorkomen van rampen. Dus
mooi.
Ja, dat
Nou, mooi. Nanda, bedankt voor jouw aanwezigheid. De Big Five.
Yes.
Ga gewoon naar het Verboden Rijk. Want lieve mensen, bestel je boek niet bij Bol.com. Maar dat kan ook natuurlijk. Maar doe het bij het Verboden Rijk. Steun alsjeblieft de plaatselijke boekhandel. En ik zou zeggen, Nanda, bedankt voor jouw tijd. Bedankt voor jouw wijze lessen.
Heel graag gedaan.
En podcastluisteraars, tot een volgende podcast. En ik wens jullie allemaal, en dat heb ik natuurlijk al schriftelijk gedaan, maar dan doe ik het mondeling, een hele fijne zomer. Tot in september.